Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Treat Yourself. Voor we aan deze aflevering met Lars beginnen, nog even een kleine mini-intro. In deze aflevering hebben we het over het verschil tussen Nederlanders en Belgen. Ik schoffeer de Belgen een beetje. Neem dat alsjeblieft niet persoonlijk. En al zeker niet te zwaar. Maar waar we het ook over hebben, is de burn-outcijfers. Het burn-outcijferverschil tussen Nederland en België. Ik heb die even opgezocht. En zoals we in de aflevering verder nog zeggen, effectief zijn de burn-outcijfers in België echt een stuk hoger dan in Nederland. Nederland heeft de laagste, denk ik, van Europa. In de show notes deel ik de tabel. En dat is dan toch wel opvallend. En ik wou dan toch even meegeven dat dat toch wel aantoont dat wij als België echt wel beter onze grenzen mogen aangeven en echt nog veel meer mogen gaan staan voor wat we echt willen doen en voor wat we echt leuk vinden. En dat vond ik toch wel even een belangrijke boodschap om mee te geven. Heel veel luisterplezier. Doei! Welkom bij een nieuwe aflevering van Treat Yourself. It's been a while, maar we zijn terug back on track. Vandaag ben ik hier met Lars. De meeste mensen, of degene die hem kennen, zullen hem kennen als Lars Optimaal Gezond. Wat is jouw achternaam eigenlijk?
Van den Nieuwenhof.
Ah wel, Lars van den Nieuwenhof. Het is toch al iets beter dan de Insta-handle misschien. Lars, ja, voor mij al een grote inspiratie geweest, omdat jij veel info deelt over heel belangrijke thema's. En dat kunnen heel grote en diepe thema's zijn, maar dat kunnen ook heel simpele thema's zijn, zoals aarde, de zon en de echte basics, ja, die heel belangrijk zijn voor gezondheid, naar mijn mening. En ik vind het heel fijn dat ik hier vandaag in Eindhoven mag zitten. Officieel de eerste podcast over de grens.
Oh, dat wist ik nog niet.
Ja, daar ben ik wel al een tijd naar aan toe werken. Ik vind het heel fijn dat ook daarin dat Vlaanderen en Nederland een beetje kunnen mergen, omdat ik voel dat we daarin heel samen elkaar of zo sterker kunnen maken en veel kunnen bijdragen. En ik vind het ook fijn dat ik dan jouw kennis ook mee de grens over kan trekken.
Ja, mooi.
Dus ja, welkom.
Dank u.
Voor de mensen die jou niet echt kennen, want die zullen er ook wel natuurlijk zijn, hoe zou je jezelf voorstellen?
Oh, nou, dat zou ik van de context laten afhangen. Dus in deze context, nou, je hebt het al genoemd, Lars Optimaal Gezond. Zo profileer ik me op Instagram. En nou, wat ik eigenlijk doe, voor de mensen die me echt totaal niet kennen, is ik kijk naar de natuur en ik kijk naar de gezondheid van de mens. En ik probeer te ontcijferen hoe de mens zich weer tot die natuur moet gaan verhouden om optimaal gezond te worden. Mm-hmm. In hoeverre dat nog mogelijk is, want onze huidige omgeving, onze moderne omgeving, ja, die is natuurlijk compleet veranderd, compleet anders dan, ja, de omgeving waarin wij 200.000, 300.000 jaar geleden leefden. Dat is eigenlijk het moment dat de eerste sporen zijn teruggevonden van de Homo sapiens, oftewel de mens die wij zijn. En die grote verandering, die leidt natuurlijk tot heel veel problemen. Problemen waar wij vandaag de dag tegenaan lopen. En vandaar dat ik dus die natuur bestudeer, om te kijken hoe we, nou, eigenlijk het beste van beide werelden weer kunnen inbrengen in ons leven. Het beste van de moderne wereld en het beste van, ja, de wereld waarin wij ooit hebben gefloreerd, waarin onze gezondheid heeft gefloreerd.
Ja, absoluut, absoluut. Je hebt ook geneeskunde gestudeerd. Ja. Dat is, als je graaft op Insta, is dat wel een interessant feit. Misschien voor sommige mensen gaat dat credibility geven, wat ik heel funny is. Maar
ik heb mijn witte jas hier ook aan, ja, we hebben geen beeld, maar toch doe ik nog gewoon aan.
Soms werkt het toch nog echt. Maar het is wel interessant, denk ik, hoe dat het komt dat je toch van die opleiding bent beland bij waar je nu bent beland. Oké, er is een symbiose tussen de westerse geneeskunde en eender welke holistische visie in een ideale wereld, maar in de realiteit is dat toch nog niet altijd het geval.
Nee. Ja, hoe ben ik in die studie gerold, is dan misschien wel de eerste vraag die we moeten beantwoorden. Nou, ik was altijd al extreem gefascineerd door de natuur, door het menselijk lichaam, hoe dat functioneerde. Dat begon eigenlijk toen ik op de middelbare school begon met... Nou, ik heb sowieso heel veel getennist, maar daarna ging ik ook veel krachttraining doen. Wilde ik weten hoe ik sneller kon groeien, hoe ik gespierder kon worden, hoe ik sterker kon worden en hoe ik goed kon herstellen van die trainingen. Dus op die manier ben ik met voeding bezig gegaan, met het optimaliseren van mijn slaap, nou, noem maar op. En toen ben ik op een gegeven moment ook geneeskunde gaan studeren, dat ik dus die fascinatie had voor dat menselijk lichaam.
Ah, zo, ja, ja. Eigenlijk de eerste logische stap die je dan zou denken te nemen.
Ja, precies. Kijk, je kan natuurlijk meerdere kanten op als je het menselijk lichaam interessant vindt, maar van huis uit zeiden ze ook altijd van, nou, ga maar geneeskunde studeren, dat is een interessante studie, heb je een goede kans op een baan, et cetera. Dat heeft me denk ik ook wel die kant op geduwd. Ik heb trouwens voor geneeskunde heb ik nog een jaar biomedische wetenschap gestudeerd.
Ja. Ja, het is misschien totaal irrelevant, maar in België is het ook met ingangsexamen geneeskunde. En dat dan biomedische eigenlijk een tussenfase kan zijn als je het ingangsexamen nog keer moet doen. Of...
Zo is dat in Nederland ook. Ik heb in Maastricht gestudeerd. Dus natuurlijk heel dicht bij de Belgische grens.
Ja, klopt.
En daar gaat dat precies hetzelfde. Dus ik was de eerste keer niet aangenomen voor geneeskunde. Heb ik een jaartje biomedische wetenschappen gedaan. En daarna opnieuw geprobeerd en wel aangenomen.
Mooi.
Toen ben ik aan die studie begonnen en die studie heb ik altijd reuze interessant gevonden. Alleen op een gegeven moment merkte ik wel dat ik tegen bepaalde problemen aan begon te lopen. Mm-hmm. En ik kon die problemen toen nog niet zo helder definiëren als dat ik dat nu wel kan, achteraf met terugwerkende kracht.
Ja.
Maar ik voelde al wel dat ik niet de rest van mijn leven in dat ziekenhuis wilde werken.
Mm-hmm.
Ik voelde al dat dat niet mijn roeping was. En... het werd eigenlijk steeds duidelijker, met name in dat derde jaar, waarin ik ook echt meeliep met artsen en echte patiënten ging zien in het universitair ziekenhuis in Maastricht. En vooral dat contact met die echte patiënten en hoe daar mee om werd gegaan, tussen aanhalingstekens, of op welke manier ze die patiënten probeerden te helpen. Dat heeft bij mij al wat losgemaakt en dat heeft mij echt doen gaan nadenken van, is dit wel wat ik wil en is dit wel wat we nodig hebben?
Ja.
Want je ziet dat er zoveel in mijn ogen dingen gebeuren, medicatie wordt voorgeschreven, behandelingen worden gedaan, die niet daadwerkelijk gericht zijn op het oplossen van de bron van het probleem of de kern van het probleem. Het is eigenlijk dweilen met de kraan open. Of er wordt veel te laat pas geprobeerd om in te grijpen. Mensen krijgen medicijnen voorgeschreven om de bijwerkingen van de vorige medicatie te compenseren.
Ja, exact. Of laat samen medicatie nemen, stel dat die ene te zou...
Ja.
Maar dat is wel iets dat je toen al voelde.
Ja, ik voelde dat toen inderdaad. Ja. Maar ik snapte toen nog niet zo goed hoe het dan wel moest.
Ja,
snap je?
Ja.
Ik wist al wel... Dit is niet wat ik wil. We moeten sowieso eerder ingrijpen. Want wat ik ook heel veel zag is dat daar mensen van 60, 70, 80 komen die eigenlijk al helemaal op zijn. Grotendeels door mankement in hun leefstijl. Dus mensen met diabetes, hart- en vaatziekten, noem maar op.
Ja. En, zover gevorderd dat het eigenlijk al permanente schade
aangeeft. Dat je eigenlijk het gevoel had van... Ik had u 20 of 30 jaar eerder willen spreken.
Ja.
En dat we dan iets gegronds hadden kunnen doen. En nu, misschien is het hoogste haalbare inderdaad wel om de symptomen een beetje te dempen met behulp van die medicatie. Ik begreep dus al wel dat ik me liever in wilde zetten voor het voorkomen van ziekte in plaats van het genezen van ziekte.
Ja.
En hoe... Daar had ik nog geen idee van. Dus toen ben ik langzamerhand... ik ben mezelf gaan verdiepen in hoe je ziekte kon voorkomen aan de hand van leefstijl. Ik was zelf natuurlijk al veel met sporten bezig, met krachttraining, met voeding. En zo ben ik langzamerhand ook een beetje in het biohacken geslopen. Ik weet niet of iedereen dat wat zegt, maar dat is eigenlijk dat je... Eigenlijk precies wat ik nu nog steeds doe. Je kijkt naar hoe het menselijk lichaam werkt, je kijkt hoe de natuur werkt en je probeert... De optimale combinatie tussen die twee te vinden om zelf zo gezond mogelijk te zijn. Ja, daar begon ik me al in te interesseren. En zo ben ik eigenlijk een beetje op het pad gekomen waar ik, ja, wat ik nu nog steeds bewandel. Dus ja, echt die gezondheid van binnenuit, daarmee ziekte voorkomen. Maar eigenlijk nog veel interessanter is het stuk wat daarna komt, na het niet ziek worden.
Ja.
Daar is nog veel meer te halen.
Maintenance.
Ja, maar echt het floreren, durf ik dat wel te noemen. Kijk, er is een groot verschil tussen niet daadwerkelijk ziek zijn. En elke dag je bed uitkomen met genoeg energie. De dingen kunnen doen die jij belangrijk vindt. Lekker met je kids op pad. Het werk kunnen doen wat jij belangrijk vindt. En dan aan het einde van de dag nog energie over hebben om, weet ik veel, met je partner lekker door het bos te gaan wandelen. En ja, dat je gewoon het leven kunt leven.
Ja, ja, ja.
Om het zomaar samen te vatten.
Ja, dat je de lat ook hoog mag liggen of zo. Dat je niet moet aimen voor maar, ja, inderdaad gewoon beter zijn. Dat het ook wat meer mag zijn dan dat of zo.
Ja, en ik denk dat dat ook een stukje bewustzijn is. Iemand moet jou ooit hebben laten zien of hebben verteld van er is meer dan niet ziek worden. Want ja, als je dat niet van iemand anders hoort, ja, op school ga je het niet leren. Op heel veel andere plekken ook niet. Dus ja, ik denk dat het een soort van bewustzijn is wat wel moet groeien. Dat er in ieder geval meer mogelijkheden zijn. En wat je dan met die mogelijkheden doet, ja, dat is 100% aan jou. Ik kan me ook voorstellen dat je het gewoon prima vindt om niet ziek te worden. Yeah. En dat je dan wel ziet. Ja, daar heeft iedereen natuurlijk zijn eigen keuze in. Maar ik denk ook dat er heel veel mensen zijn die achteraf zeggen van, oh, had ik het maar geweten. Dat er zoveel meer uit te halen was.
Had je dan mensen op dat moment specifiek waar je naar opkijkt? Omdat je zegt, je hebt eigenlijk een voorbeeld nodig om te weten dat het kan. Of was dat allemaal puur gevoel dat jou zei van, oké, maar er is meer mogelijk?
Dat is wel een goede vraag, want ik heb daar laatst nog eens over na zitten denken van hoe ben ik eigenlijk dit pad opgetrokken, als het ware. En daar is bij mij ook een hele reprogrammering aan vooraf gegaan. Want ja, van huis uit ben ik wel geprikkeld met interesse voor het menselijk lichaam. Maar niet, ja, zeg maar, alles waar ik nu mee bezig ben, dat heb ik niet echt van huis uit meegekregen. Maar ik ben wel vrij natuurlijk en geleidelijk dat pad opgegaan. En ja, ik zat er dus laatst over na te denken. En toen besefte ik dat, ik weet niet of je Michael Pilatje kent.
Ja, ja, ja,
ja. Nou, ik heb toen
Mr. Mindset, toch?
Ja, ja, ja. Ja,
voor,
precies.
Ik voor heb de toen, ja.
Ja. Ik heb toen al die podcasts van hem, daar ben ik opgestuit. En die ben ik gaan luisteren. En ja, dat is zeg maar het begin van mijn herprogrammering geweest. En zo kom je van het een op het andere.
Ja, oké.
Toen hoorde ik volgens mij ook voor het eerst van Richard de Let in een van zijn podcasts. En toen ben ik op die manier ook met het optimaliseren van gezondheid aan de hand van voeding en leefstijl ben ik beland. Dan ben ik ook weer meer richting de biohacking beland. En dan had ik daar weer mijn idolen of de mensen die het mij leerden. En ja, zo ga je eigenlijk steeds verder van voorbeeld naar voorbeeld.
Ja, ik vind het wel interessant, omdat ik wel merk precies dat in Nederland daar wel toch een grotere stroming al altijd is geweest van die alternatieve visie of die meer open-minded visie en ook online, dat die meer present was. Want als ik dan nadenk, omdat ik de vraag stel, denk ik dan na zo van, wie zijn die figuren voor mij geweest? En dan heb ik eigenlijk alleen maar Amerikanen die ik kan opnemen. Ja. Dus dat is ook niet tot bij ons gekomen of zo. Nu heel corona, om het dan te benoemen, heeft ervoor gezorgd dat ineens precies die grenzen wel zijn kunnen blenden of zo. En dat die dingen wel zijn kunnen samenkomen. Maar daarvoor was het echt wel een grens. Twee verschillende landen die eigenlijk super gelijkend zijn, naast elkaar liggen, maar toch niet hetzelfde doorgaan of toch niet voor elkaar dezelfde bron kunnen zijn of zo.
Heb je een idee hoe dat komt? Mag ik jou ook een vraag stellen? Of?
Ja, dat mag zeker. Er zijn geen regels hier. Heb ik een idee hoe dat komt? Ik denk, nou, dat is mijn theorie. Ik heb zelf ook in Nederland 2 jaar gewoond, in Rotterdam. Mijn ervaring is, en dan weet ik niet of dat daar dan aan te relateren valt, maar dat is dan hoe dat ik het invul, is Nederlanders hebben enerzijds een grote open-mindedness, zijn meer staan meer open voor input van buitenaf en zijn ook sowieso naar België toe heel gefascineerd in een positieve zin. En kijken daar eigenlijk op een manier heel positief naar. Mm-hmm. Wat ik heel, heel grappig vind en wel heel tof. Belgen zijn heel koppig, zijn heel geïnternaliseerde mensen. Heel bescheiden, maar ook soms heel bekrompen. Hebben wel al heel snel het gevoel dat ze de waarheid in pacht hebben en daardoor minder openstaan voor input. En hebben sowieso inherent een beetje een aversie naar Nederlanders toe. Blijkbaar zit daar een heel historisch ding achter. Maar ik vind dat heel interessant om die dynamiek te zien.
Ja.
Omdat dat er eigenlijk voor zorgt dat de tendens om vanuit België of Vlaanderen naar Nederlandse bronnen te gaan zoeken, die is er eigenlijk bijna niet. Die gebeurt veel minder. En dat is eigenlijk heel jammer, want ik ben er pas de voorbije 2 jaar achtergekomen dat alles wat ik nodig had van info over gehelen en ook artsen en alles rond eczeem, en dat het eigenlijk 100 kilometer verder grotendeels al uitgezocht was. En ik zat het te zoeken in Amerika.
Ja.
Dus hoe dat komt, ik denk dat het puur een soort mentale gesteldheid is die wij hebben meegekregen. Maar het maakt wel dat ik het gevoel heb dat daardoor mensen in België gemakkelijker strop komen te zitten. En dat die veel minder snel... Wat jij zegt, zo van je hebt niet ziek willen zijn en dan heb je echt thriven, floreren. Dat eigenlijk het mikken voor de beste versie van jezelf, dat heel veel Belgen en zelfs mensen die ik ken in mijn omgeving zo zijn, ik vind het wel goed zo.
Hmm. Ja, maar ja, kijk, er zitten natuurlijk twee kanten aan. Hè, want jij noemt het streven voor het beste.
Mm.
Maar ik denk dat daar ook juist weer een hele diepe keerzijde aan zit.
Ah, absoluut.
Ik weet, ik weet niet of jij een idee hebt van de burn-out-cijfers, de verschillen tussen Nederland en België. Of
dat
zou wel interessant zijn om naar te kijken.
Ik zou dan nu vanuit mijn eigen gevoel zeggen dat die in België een stuk hoger liggen.
Ja?
Want een Belg heeft zijn grens niet aan. Hè? Dat is super. Super typisch, hè. Ik denk, en nu ga ik heel veel Belgen schofferen, maar ik ben een Belg, dus please don't shoot me. Voor mij is de typische Belg is de ideale loonslaaf, tussen aanhalingstekens. Heel loyaal, doet zijn werk ook wel goed, maar geeft zijn grenzen niet aan.
Mm.
En dat is voor het systeem super interessant,
ja.
Dus voor het individu echt dramatisch.
Ja, dat is ook het ideale recept voor een burn-out, denk ik zo.
Exact. Dus nu is het wel interessant. Ik ga thuis en ga ik checken of dat we daar iets van cijfermateriaal op kunnen plakken. Ik heb geen idee. Maar wie weet, is er een correlatie? Hè?
Ja, nee, ik weet het niet. Vandaar dat ik het vroeg. Maar ja, dat zou interessant zijn om eens naar te kijken. Ja.
Maar om dan terug te komen waar we waren. Het is wel interessant dat je dan wel die inspirerende mensen ook zo dicht bij huis hebt kunnen vinden al op dat moment, denk ik.
Ja, dat klopt. Dat is een ideale voedingsbodem om inderdaad wel op een andere pad te belanden. Op een, ik noem het dan even een alternatief pad tussen aanhalingstekens. Maar wat is alternatief en wat is conventioneel? ik denk dat ook het grote voordeel is van social media en... Ja, ik weet ook wel dat ik heel vroeger ook nog wel geïnspireerd was door Joël Beukers. Ik weet niet of je die kent.
Mm-hmm,
alleen dat was ook een van de eerste die zei... die riep altijd Nederland is kansenland. En dat soort dingen, de kansen liggen voor het oprapen.
Vind ik wel mooi gezegd.
Het is natuurlijk wel vrij plat hoe hij het allemaal brengt. Maar in principe is er niet veel nodig om iemand er bewust van te maken dat je inderdaad bepaalde dingen wel zelf in de hand hebt. Of in ieder geval dat als jij iets wil veranderen, dat je dan wel tot actie moet komen. En dat heeft mij in die zin ook wel in beweging gebracht, ja.
En is het dan, heb je dan bewust echt gezegd van, oké, nu ga ik daar op Insta over beginnen delen, want dat is denk ik je prime kanaal waarop je dat nu doet. Is dat bewust geweest of is dat iets dat gewoon gekomen is? Zo van, ik moet het toch ergens... zeggen, dus dan doe ik het maar hier.
Nou, ik ben toen tijdens mijn studie ben ik begonnen met bloggen. Dus okay. ik was ook aan het verdiepen, niet alleen het verdiepen in geneeskunde via mijn studie, maar dus ook de alternatieve geneeswijzen, holistische geneeswijzen, biohacking, noem maar op. En op een gegeven moment leerde ik daar zoveel over dat ik dacht, ik wil het ook al delen met anderen.
Ja.
Enerzijds puur vanwege het delen met anderen, maar anderzijds ook om die stof meer eigen te maken, om erover te schrijven. Dus toen ben ik begonnen met bloggen op een websiteje. En daar had ik toen een Instagram-account bijgemaakt op een gegeven moment. Ik ga het ook op Instagram delen. En ja, uiteindelijk is daar Lars Optimaal Gezond uitgekomen. Ja, want ik deed dat eerst anoniem.
Ah, snappig.
Ja, want ik had geen zin in om met mijn hoofd op Instagram te staan. Dus ook met mijn persoonlijke Instagram-profiel deed ik ook nooit wat. Dus ik had er eigenlijk helemaal niet zoveel zin in. Maar op een gegeven moment, ik leerde zoveel. En ik dacht, ik denk wel echt dat mensen hier iets aan hebben. Mm-hmm. Mensen die daarvoor openstaan. En toen besefte ik ook wel dat, als je je gezicht erbij laat zien, als de persoon achter de informatie zien, dan is dat veel effectiever. Dus op een gegeven moment ben ik wel dat bruggetje over geklommen, langzamerhand. En zo is Lars Optimaal Gezond eigenlijk ontstaan, ja.
Mm-hmm. Ah. Dus in a way, een happy accident of zo. Allee, dat klinkt misschien heel klein misschien, want zo is het ook niet. Want it works, maar al zien van, het flowde eigenlijk op die manier.
Ja.
Dat het dat had moeten zijn of zo.
Ja, precies. Ja. Op een gegeven moment voelde ik wel dat er wel een plaats voor was. Tenminste, mm-hmm. Dat dacht ik. En ik denk, ik probeer het gewoon. Wat heb ik te verliezen? Dat was het eigenlijk.
Ja, sowieso. En ik denk dat daarin wel heel het COVID-verhaal wel heeft ervoor gezorgd dat mensen ook veel meer op zoek gaan naar die info. En ik denk dat dat een hele mooie evolutie is geweest. Ja. Als je kijkt naar nu het landschap van de mensen die zich enerzijds toen hebben uitgesproken, maar op dit moment ook gewoon echt wel de koplopers zijn, zal ik zeggen, is dat wel mooi om te zien hoe dat mensen echt hun weg hebben gevonden daarnaartoe. En is het eigenlijk ook, hè, ondanks dat we dan toch tegen censuur vechten, is het toch gelukt om daar weer een hele nieuwe wereld te openen of zo. Of een nieuwe community, laat ons zeggen.
Ja, inderdaad. Nee, dat idee heb ik ook. En ik zeg idee omdat ik, pre-COVID was ik nog niet super actief. Dus het is voor mij moeilijk om dat verschil te zien. Maar ik heb wel inderdaad het idee dat het, dat mensen ten eerste veel meer geïnteresseerd zijn in het heft in eigen handen nemen rondom hun gezondheid. Om gewoon die verantwoordelijkheid pakken. Zo min mogelijk manieren of zo min mogelijk punten hebben waarop je afhankelijk bent. En wat mij betreft is de allereerste manier om onafhankelijk te worden is via je gezondheid. Want als jij via je gezondheid afhankelijk bent van de regering, staat, noem maar op, dan zit je gewoon vastgeketend, letterlijk.
Ja, letterlijk.
Dus ik denk dat dat wel iets is wat je gezien hebt de afgelopen 2 jaar.
Ja. Inderdaad. Je zei in het begin al, liet je het al een beetje vallen. Hè? Je hebt ook een heel veel ervaring met krachttraining. En als ik het zo hoor, is dat iets dat wel gelijktijdig... De inzichten die je daarvan uit verworven hebt, zijn eigenlijk gelijktijdig met die opleiding geneeskunde.
Ja, ik ben dus... ik ben ermee begonnen. Even kijken, toen was ik 16. Toen was ik met een vriend van mij was ik aan het trainen voor de halve marathon. Al een half jaar getraind. En gewoon echt goed getraind. En ik tenniste toen ook nog heel veel. Dus ik was echt zo'n dun, ilig jongetje.
Ja. Cardio all the way.
Ja, precies. Dan moet je een volwassen man gaan worden. En dan matcht dat plan niet helemaal met hoe je eruit ziet. Dus toen dacht ik, het wordt tijd om naar de gym te gaan. En ja, dat heb ik toen echt jarenlang gedaan. Ook steeds serieuzer. En je leert er ook steeds meer over. Ja, daar studeerde ik dus ook.
Ja.
Ik studeerde dus ook van hoe zorg je ervoor dat je... welke oefeningen moet je doen? Wat moet je eten? Welke supplementen? Et cetera. En dan kom je ook in de rabbit hole. Waarvan ik blij ben dat ik er nu weer uit ben.
Want, ja.
Ik denk niet dat het per se heel veel met gezondheid te maken heeft. De mainstream visie op fitness en krachttraining. Maar dat is misschien wel een fase waar je in moet zitten om vervolgens ja, weer naar een ander station te kunnen.
Mm-hmm.
Dus ik ben wel blij dat ik daar geweest ben en dat ik daar mijn lessen geleerd heb, om het zo te zeggen. Maar ja, dat heb ik dus een hele tijd gedaan, vrij serieus. Dat was eigenlijk mijn main bezigheid, mijn doel op dat moment. Dus ik heb wel veel in de gym gezeten, ja.
Ja,
Was ik nog steeds wel in de gym, maar niet meer zo serieus als
ik toen. Hoor heel vaak wel, ik ben dus sinds kort ook begonnen met krachttraining, wat voor mij verre uit mijn comfortzone was, want ik heb eigenlijk nooit gesport. En ik ben er dan eigenlijk achter gekomen dat zeker als vrouw iets is dat je niet meekrijgt, dat je ook sterk kunt zijn, laat staan moogt. Want daar wordt een heel harde associatie aan gemaakt aan dat negatieve, dat je direct naar het extreme gaat. Hè. Wat jij ook wel zegt, van, hè, soms kan het ook wel te extreem gaan. Maar ik heb eigenlijk wel meer en meer geleerd dat het eigenlijk iets is wat we ook als vrouw allemaal wel zouden mogen doen. Het is ook weer een optimalisatie van wat je hebt eigenlijk, in als lijf. Maar ik hoor nu ook heel vaak dat bij dat proces van dat sporten, of echt specifiek naar de gym gaan, dat daar echt een soort evolutie bij hoort, ook mindset-wise, dat je begint gewoon met krachttraining of cardio of wat je ook doet. Je gaat nadenken over voeding, je gaat nadenken over optimale spierontwikkeling, vetmassa, al die dingen. En dat daar eigenlijk natuurlijkerwijs ook dus die mindset-evolutie komt van, ja, ik moet wel met mijn gezondheid werken.
Ja, het is een perfecte opstap, denk ik.
Ja.
Alleen, ja, je moet er wel zorgen dat je het inderdaad als opstap gebruikt. Want het is ook heel makkelijk om je erin te verliezen. En dat het sterker worden, het je fit voelen, het droger worden, minder vetpercentage, dat het doel wordt. Maar dan schiet je, wat mij betreft, aan het eigenlijke doel voorbij.
Ja.
Want dat is je gezondheid stimuleren of je gezonder worden. Maar je ook gewoon lekkerder in je vel voelen. Ja, het is ook gewoon lekker als je weet van jezelf dat je fit bent.
Mm-hmm, absoluut.
Ja.
It's very empowering ook.
Ja.
Ja, en ik vind dat wel interessant. Maar je zegt van, ik ga nu wel nog naar de gym. Is het dan puur dat je zegt van, ik doe dat om wel gewoon fit te blijven?
Ja, absoluut. En ik word er ook gewoon happy van.
Ja,
sowieso. Ja, soms heb je zo'n dag dat je denkt van, het lukt allemaal even niet. En dan ga je even sporten, uurtje verstand op nul. En dan voel je weer goed.
Tuurlijk, ja.
Zo makkelijk is het soms, ja.
Ja, supercool. Zoals ik in het begin al zei, de dingen waar je voor mij vaak over post, of die bij mij vaak blijven hangen, zijn zo die ultieme basics.
Ja.
En dus degene die ik hetzelfde en het meest interessant vind, zijn dus de aarde, de zon en EMF's.
Ja.
En dat zijn eigenlijk drie thema's die de laatste jaren, zou ik toch wel durven zeggen, zelfs bijna soms controversieel worden.
Ja.
Of waar mensen echt een extreme disconnectie mee kunnen hebben. En ik zou zeggen, we beginnen met de zon. Daar is de laatste maanden zeker veel over gezegd geweest. Het is natuurlijk op dit moment ook nog zomer, denk ik. Ja.
Het is nog zomer.
Ja, het is nog zomer. De zon is iets. We zijn eigenlijk opgevoed. Ik denk dat wij nog in dezelfde timing vallen. Dat de zon iets is waar we eigenlijk bang voor moeten zijn. Hè. De zon is eigenlijk de oorzaak van heel veel problemen, waaronder kanker. Het grootste van allemaal. Maar ikzelf, ondanks dat ik van thuis uit niet angstig ben opgevoed, was zelf om de een of andere reden wel altijd heel bang van de zon. Warmte, dat was echt niks voor mij. Ik ging niet in de zon zitten. Ik heb daar de laatste jaar of zo veel over nagedacht. En dat is toch iets dat gecreëerd is geweest op maatschappelijk niveau. Die angst voor de zon. En ik heb daar zelf heel veel unlearning voor mezelf gedaan. Want ik was zelf ook wel vroeger de zonnecrème-politie. dat geef ik ook eerlijk toe. Het was gewoon zo, ja. Het was alles wat ik wist en wat ik geleerd had. Nu sinds 2 jaar smeer ik absoluut geen zonnecrème meer. En ik heb gezien dat de impact voor mezelf en mijn gezondheid waanzinnig is geweest. Het is natuurlijk niet meetbaar. En dat is wat mensen die met tegenargumenten komen wel willen horen natuurlijk. Hè. Hoe kun je dat bewijzen?
Ja.
Hoe moet ik de vraag stellen? Misschien als jij naar mensen advies, tussen aanhalingstekens, zou geven van hoe om te gaan met de zon.
Hoe?
Ja, of hoe naar de zon te kijken.
Ja, nou, hoe naar de zon te kijken is misschien een betere.
Ja.
Want eigenlijk, kijk, die drie elementen die je nou noemt, zon, EMF en grounding, eigenlijk zijn die super simpel. Maar die hebben we enorm ingewikkeld gemaakt. Want ik had het net al even over de Homo sapiens, die al 200.000 à 300.000 jaar hier over planeet Aarde wandelen. Die hoefde je destijds niet te vertellen om te grounden of om zich alleen maar aan natuurlijk EMF bloot te stellen, niet aan kunstmatig.
Ja.
En die hoefde je ook niet te vertellen hoe ze met de zon om moesten gaan. Die waren één met de natuur, dus die deden al die dingen automatisch perfect. Maar ja, die omgeving die wij zo gemoderniseerd hebben, zo naar onze eigen hand hebben gezet, daar in die omgeving is dat niet meer vanzelfsprekend dat we grounden. Is het niet meer vanzelfsprekend dat we een natuurlijke relatie hebben met de zon? Is het niet meer vanzelfsprekend dat we ons blootstellen aan enkel natuurlijk EMF, maar juist vooral aan onnatuurlijke bronnen van EMF?
Ja, toegevoegde.
Ja, dus ook ja, rondom die zon is gewoon enorm veel verwarring ontstaan.
Mm-hmm.
Want ja, er zijn linkjes te leggen tussen zonneblootstelling en huidkanker. Maar de vraag is, ligt dat aan de zon of ligt dat aan de manier waarop wij ons aan die zon blootstellen?
Klopt.
Of ligt dat misschien ook nog aan een combinatie van de manier waarop wij ons aan die zon blootstellen en nog andere invloeden zoals onnatuurlijk EMF of onze voeding?
Voilà,
dus ja.
Ja,
op die manier ontstaat er heel makkelijk verwarring. En eigenlijk het enige wat je van de zon hoeft te weten, of het enige voorbeeld wat ik daarbij graag geef om ja, onze relatie met die zon te schetsen is, kijk, als jij een plantje wil gaan planten, je bent fan van moestuinieren, nou, dan pak je een pot, dan doe je wat vruchtbare aarde in, doe je een zaadje in. Op een gegeven moment komt daar een klein plantje uitgroeien. En dan is het heel belangrijk waar je die plant neerzet.
Mm-hmm.
Want iedereen weet, tenminste daar ga ik vanuit, dat je die plant in de zon moet zetten. Anders gebeurt er weinig. Je moet hem in het licht zetten. Die plant heeft blootstelling nodig aan daglicht, zonlicht. Als jij een doek of een zeil over dat plantje plaatst, dan gaat die plant nou, sowieso niet groeien, maar waarschijnlijk gaat die ook gewoon hartstikke dood. En dan denk je van, ja Lars, dat is een plant. Wij zijn mensen. Maar ook al als je naar een plant kijkt en naar een mens, dan zie je heel veel verschillen. Maar onder die verschillen valt niet dat de plant wel zon nodig heeft en wij niet. Wij,
ja,
wij hebben ook licht nodig. Wij zijn extreem gevoelig voor licht. Kijk, een plant doet natuurlijk fotosynthese. Dat betekent ja, energie of materie creëren met behulp van zonlicht.
Mm-hmm.
Wij doen exact hetzelfde. Want wij maken met behulp van zonlicht maken wij vitamine D. Nou,
mm-hmm.
We maken nog veel meer met behulp van zonlicht. We kunnen daar letterlijk energie uit absorberen. Dat is exact dezelfde energie die, ja, die we uit voeding halen. Dus ja, we begrijpen niet dat er eigenlijk heel veel overeenkomsten zijn tussen die plant en tussen de mens, of tussen elk ander levend wezen, als het om die zon gaat en als het om die natuurlijke lichtblootstelling gaat.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, klopt.
Dus ja, het is net zoals dat het een slecht idee is voor een plant om volledig uit het licht te gaan, is het ook voor een mens een heel slecht idee om volledig uit het licht te gaan, ja. Ja,
ja, en we hebben massaal een vitamine D tekort, maar om de een of andere bizarre reden wordt het dan niet gecorreleerd aan het feit dat we misschien heel gek met de zon omgaan op deze moment. Dus ofwel zijn we er bang van en gaan we erin zitten, ofwel smeren we ons elke dag in met SPF, iets wat er ingedrild wordt.
Ja.
Ofwel gaan we 2 weken op vakantie, verbranden we gelijk een zot, hebben we maand een beetje kleur en denken, oh nice, ziet
ja,
er goed uit.
Die SPF die kun je 1-op-1 vergelijken met het zeil wat je over een plant trekt.
Exact.
Ja.
Plus nog extra toxines die je ook nog opneemt in je lijf en die je dan ook nog eens moet afbreken. En daarin vind ik het wel interessant. Er is natuurlijk de hele SPF-heisa die we allemaal hebben gezien. En het is de nieuwste trend onder de wappies om tegen SPF te zijn.
Ja.
Maar als je er dan gewoon puur objectief naar probeert te kijken, is het gewoon de raarste uitvinding ooit.
Ja, ja, het is allemaal niet zo, het is allemaal niet zo lastig. Alleen, ja, het rare is natuurlijk dat we het wel lastig vinden. Maar dat geeft aan hoe afgedreven we eigenlijk zijn van onze echte natuur.
En het is een emotioneel ding geworden, als in, ja, vanaf dat je iets gaat correleren aan kanker en de dood, en dan gaat je naar meer die spirituele kant, maar ja, dan raakt je mensen op zo'n punt dat ze in een kramp schieten.
Ja.
En dat merk ik in heel veel gesprekken, dat dat vaak het moeilijkste ja. is. En dat ik denk van, hebben ze het toch weer goed gedaan?
Ja, precies. Want dat is het hem namelijk. Kijk, het is logisch dat iemand emotioneel wordt als je het over een ziekte hebt waar ja. dierbaren aan zijn overleden of zo. Maar ja, op een of andere manier hebben ze die zon een beetje te koppelen aan, ja, aan dat verlies of aan die ziekte.
Mm-hmm.
Het wordt gewoon heel moeilijk om daarover te praten, ja. Dat klopt. En dat, yeah. dat is gewoon... ja, ik denk dat gesprek ook enorm ophoudt.
Ja, en heel geladen wordt. En om dan een bruggetje te maken naar EMF's, is het heel interessant hoe dat... Hè, iedereen kan zeggen, ja, de zon, daar krijg je kanker van en SPF is de redding. Als je dan een bruggetje maakt en je zegt, ja, maar EMF's, al die nieuwe toevoegingen die we in ons huis hebben gedaan... Hè, als we dan al alleen al over onze woning praten, die zijn misschien wel pas slecht voor jullie. Dan krijg je die reactie van, ja, nee, maar dat is vooruitgang. Dat is ja. oké, dat is allemaal getest. Dat is zeker oké. Terwijl dat het eigenlijk misschien nog wel veel erger is.
Ja. Ja, absoluut. Ja, we baden letterlijk in elektromagnetische frequenties die we van nature totaal niet gewend zijn. Als we weer teruggaan naar die jagers en verzamelaars. Er was toen nog geen technologie op planeet Aarde. Dus er was een redelijk beperkte set aan EMF die op Aarde was. Een natuurlijke EMF. Het grootste deel komt van de zon. Er is een magnetisch veld van de Aarde. Nou, er zijn nog wel wat meer kleine invloeden van EMF. En dat zijn de vormen, de bronnen van EMF waar wij op ingespeeld zijn, die hebben wij zelfs nodig om optimaal te kunnen functioneren.
Mm-hmm.
Het hele spectrum van de zon, dat is niet alleen energie die wij kunnen absorberen, maar die EMF die de zon op planeet Aarde afstuurt, is ook afgeladen met informatie. Onder andere de informatie om vitamine D te produceren, de informatie in onze biologische klok, zodat ons brein weet waar we ons begeven in de tijd. De informatie om hormonen te produceren, nou, noem maar op. En daar zijn we dus extreem gevoelig voor. Wij zijn gemaakt als extreem gevoelige EMF-sensor, juist omdat we die EMF uit onze omgeving gebruiken om structuur te creëren in ons systeem. En op een gegeven moment, dat begon denk ik met de uitvinding van elektriciteit.
Ja.
En alles wat daaruit is voortgevloeid, eigenlijk alle apparatuur die zendt en ontvangt, die wij om ons heen hebben, telecom, wifi, tv's, alles wat zendt en ontvangt. We hebben kunstmatig licht met eigenlijk al het kunstmatig licht, alle leds die we om ons heen hebben, zit extreem veel blauw licht in.
Ja, klopt. Van de andere spectra. Ja, want de gloeilamp was dan eigenlijk nog niet zo slecht in dat opzicht, maar die is ook allemaal geëvolueerd naar de meer energiezuinige optie, maar daardoor ook...
Ja.
De meer vervuilende optie op dat vlak. Hè?
Exact, ja. Dus op die manier zijn we ons steeds sterker aan het omgeven met een heel EMF-spectrum, wat wij van nature totaal niet gewend zijn. En reken maar dat dat heel veel impact op ons heeft.
Ja.
Dat is dus zowel een energie die wij niet kunnen verdragen als informatie aan ons systeem. Ja, waar we geen chocolade van weten te maken, als het ware.
Ja, exact dat, ja.
Dus dat is gewoon een enorm probleem. En ik begrijp dat het moeilijk te begrijpen is, omdat je het allemaal niet kunt zien.
Mm-hmm.
En dat maakt meteen heel lastig. En er wordt natuurlijk ook altijd het argument bijgehaald van, dat is allemaal goed getest en er is allemaal onderzoek naar gedaan. Maar dat is ook eens goed kijken naar welke partijen die onderzoeken hebben gedaan. En ook eens echt goed kijken naar die onderzoeken, want dat is allemaal niet zo heel overtuigend. En ook eens kijken naar andere onderzoeken, want er zijn inmiddels genoeg onderzoeken die wel degelijk laten zien dat EMF, kunstmatige bronnen van EMF, enorm veel impact op ons hebben. Ik heb toevallig gisteren nog een onderzoek gelezen van wat er gebeurt als je iemand aansluit aan een EEG. Dus dat is iemand, dat is een apparaat wat de elektrische activiteit, elektromagnetische activiteit van je brein registreert.
Ja, ja, ja.
Wat er gebeurt als je iemand aan die EEG naast een wifi-router zet. En je ziet de totale activiteit van het brein veranderen. Echt 180 graden veranderen. Dus ja, dat brengt gewoon heel mooi, dat maakt heel mooi visueel dat ten eerste dat wij elektromagnetische wezens zijn. Want je kan het letterlijk meten. Met een EEG kan je de elektromagnetische activiteit van je brein meten. Met een ECG kan je de elektromagnetische activiteit van je hart meten. Maar ook dat wanneer jij een bron van andere elektromagnetische activiteit in jouw omgeving plaatst, dat jij daarop reageert. Dat jouw activiteit daarvan verandert. Dus ja, als een router dat doet, dat is natuurlijk niet de enige bron van onnatuurlijke elektromagnetische activiteit. Ja, ja. Je hebt 4G, 5G, nou, al die dingen die ik net opnoemde. Dat zoomt de hele dag maar om ons heen en we zien het niet. Maar we voelen het wel. Mm-hmm. En we voelen dat niet bewust. Maar ja, we pikken het volledig op, ja.
Ja, en ik denk daarin dat de vooruitgang, hè, tussen aanhalingstekens, gaat op zo'n ontzettend snel tempo, dat we niet meer kunnen, en ook niet lichamelijk, dat meer kunnen bijhouden op een normale manier, met de normale voeding die we opnemen, met de normale activiteiten die we doen. Dat we ook echt wel de extra effort moeten doen om dat uit te balanceren. En dan kom je ook wel al snel bij de hoeveelheid Bluetooth die we in onze omgeving hebben. Als je al kijkt naar die wireless earpods. Er zijn ook effectief testen gedaan waar het brein van muizen gewoon letterlijk fried was.
Ja.
Maar bij een mens zou dat dan niet gebeuren. Maar ja, als je dan gaat naar 5G, iets waar dat eigenlijk nog een beetje onbekend terrein is, dat wel dat er heel veel genoeg studies zijn die echt wel aantonen dat het echt niet oké is, zit er ook heel veel geldlobby achter.
Ja,
en is dat eigenlijk, en natuurlijk de controlelobby, die eigenlijk ervoor zorgt dat het zo'n grote plek op zo'n korte tijd kan innemen in onze wereld. Maar het interessante daar weer in dat gesprek is dat vanaf dat je 5G aanhaalt, je instant onderuit gehaald wordt als conspiracy theorist.
Ja.
En dat dat mensen niet meer rationeel kunnen voelen van ja, oké, maar dat is iets nieuw en dat is iets snel, dus ik weet eigenlijk niet wat die impact kan zijn. En het is effectief feitelijk anders en het gaat effectief over kortere golven en het gaat effectief over meer zendmasten. Nee, daar blokkeren mensen volledig op.
Ja. Ja, het is natuurlijk, ik begrijp het wel, want kijk, ten eerste wil je natuurlijk niet geloven dat er, stel dat 5G zo duivels zou zijn, tussen aanhalingstekens, extreem onnatuurlijk en daardoor dus schadelijk voor je. Ja, wie bedenkt het dan om heel de wereld, allerlei satellieten de lucht in te schieten en heel de wereld vol te plakken?
En is er dan echt een evil?
Ja, dus dan kom je weer bij die vraag en dat is natuurlijk extreem oncomfortabel. Dus ja, het is misschien ook wel makkelijker om heel die vraag maar af te weren. Dus ja, ik begrijp wel waar dat vandaan komt. Maar als je dat even parkeert en echt gaat kijken wat 5G is en wat het doet, ja, dan kom ik niet op rooskleurige conclusies, nee.
Exact. En als je kijkt naar, ik ben zelf heel diep in die rabbit hole gedoken, omdat ik denk dat van alle dingen die er zogezegd komen te gebeuren, dat is nog iets waar we nog over kunnen hebben, is voor mij op dit moment 5G hetgeen waar ik voel dat ik het minste controle over heb. Wonen in de stad natuurlijk. Want ja, maar obvious reason, choice zou dat zijn. Uit de stad gaan, working on it, maar dat is nog geen short-term plan.
Nee.
Maar dat je echt merkt van, dit is effectief iets in mijn omgeving waar ik heel moeilijk concreet iets tegen kan doen. Hè. Je kan bij voeding kan je zeggen, oké, ik koop andere voeding en ik zorg dat ik die zo lokaal mogelijk ga sourcen voor ik die in mij neem. Maar die straling, die is er gewoon.
Ja.
Als ze morgen beslissen om op jouw woning een 5G-mast te zetten, je mag het draaien of keren als je wilt. It's not fun. En bij duiken in die rabbit hole ben ik natuurlijk ook heel veel op symptomenlijsten gekomen. En als je dan kijkt naar de symptomen van dan stralingsgevoeligheid of stralingsintolerantie. Er zijn heel veel namen voor. Wat daaronder valt, zijn zoveel dingen die wij wijten aan
stress, moeheid, weet ik veel. Gewoon, I don't know.
Onverklaarbare klachten.
Zogenaamde. Ja, ja, dat gebeurt. Ja. Heel rare dingen. En vanaf dat je dat begint te lezen en die volledige picture begint te maken, beseft je wel zo van... Het kan maar eens zomaar zijn, ik kan dat niet met zekerheid zeggen natuurlijk, dat heel veel mensen daar eigenlijk wel echt stevig onder lijden.
Ja, 100%. Ik denk ook dat die onverklaarbare klachten, dat we dat ook echt alleen maar mee gaan zien naarmate dat meer wordt uitgerold. En dat begint natuurlijk in de grote steden. Daar gaat het ook het allerergst worden, want het probleem met die 5G's is super dense, energiedicht signaal. Dus het gaat heel moeilijk door gebouwen, objecten, ook moeilijk door natuur, bomen, planten, et cetera. Dus zeker in zo'n dichtbebouwde stad moet er heel veel masten en ontvangers komen om dat signaal...
En dat zie je nu al, hè?
Ja, precies, in elke hoek van die stad te krijgen. Dus ja, de steden gaan gewoon levensgrote magnetronnen worden. Jullie noemen dat de microgolf, volgens mij.
Ja, ja, microgolf.
Wat het ook letterlijk is natuurlijk, dus wat dat betreft allemaal een term.
Ja, ja, ja.
In hoeverre die dat nu al niet zijn met 4G. Maar ja, dat 5G-signaal, de reden dat 5G in het leven is geroepen, is omdat het op korte termijn veel grotere hoeveelheden data kan verspreiden. Ja, in principe ben ik op het moment wel tevreden met hoe snel ik een story kan uploaden. Dus ik heb niet het idee dat daar echt vanuit de bevolking zelf een hele grote vraag naar is. Maar het is enerzijds voor bedrijven sneller data kunnen versturen. Maar anderzijds is dat waarschijnlijk ook de grote aanloop naar een controlestaat waarin extreem veel data verstuurd moet worden. Het is waarschijnlijk zelfs... Ja, een van de voorwaarden is voor die controle staat om te kunnen bestaan. Dus ja, dat is dan ook weer een flinke schaduwzijde wat mij betreft. Ja. Maar goed, waar wilde ik naartoe? Dat steden... Ja, letterlijk magnetronnen worden. En dat alleen maar erger wordt met 5G, omdat het nog meer zendmasten zijn, nog meer ontvangers en nog... denser signaal.
Ja. Mm-hmm. En het interessante, ik weet natuurlijk niet hoe dat in Nederland is, maar dat zie je nu in Antwerpen heel erg, is dat het wordt zo gespeeld, zo te zeggen, dat de klant zelf erom gaat vragen. De klant wil sneller internet, wil 5G, terwijl dat inderdaad, dat snelheidsverschil misschien zelfs niet eens voelbaar is voor ons, maar inderdaad meer gaat over bedrijven in de grotere schaal.
Ja.
Maar natuurlijk, als de klant erom vraagt, dan gaat er geen nee op gezegd worden. En je ziet dat de aandacht van een nieuw netwerk, bij ons is dat nu in de straat, wij wonen in een deel van Antwerpen dat echt nog, laten we zeggen, in verdere ontwikkeling is, waar nog heel veel potentie zit. En toch wordt er een volledig fibernetwerk gelegd. Elke woning krijgt nieuwe ontvangers. Van Proximus, wat dan een van de grootste leveranciers is. En de snelheid waarop dat gaat, is waanzinnig.
Ja.
Waanzinnig.
Het kan wel dus.
En het kan wel. En het is tegelijkertijd ook de consument die er zelf om vraagt. En dat is natuurlijk het hele sneaky ding aan dat systeem. Ja, op die manier is er niemand liable. Want you asked for it.
Ja, precies.
En dat vind ik het hele moeilijke daaraan is... Ja, ik heb wel de fase gehad waarin dat ik heel hard daar wou voor strijden en mensen dat wou duidelijk maken. Want de kracht zit natuurlijk bij de klant. Want als jij weigert, dan komt het er gewoon niet bij jou. En dan misschien ook niet bij de buren. En toch is die bewustwording op dat vlak bijna onmogelijk.
Ja. Ja, ik denk dat dus ook vooral te maken heeft met het feit dat EMF... Het is een hele topic rondom EMF al zo zweverig is. Ik kan het letterlijk niet zien. Dus. Ja, en misschien ook wel dat mensen aanvoelen dat er zo'n druk achter zit, als het ware. Dus ik denk van heb ik daar invloed op?
Ja, en als ik daarbij bij dat thema denk van hoe zou dat nu naar de toekomst toe kunnen evolueren, zie ik daar ook niet heel veel verandering in, omdat... Het gaat even vaag blijven. Die klachten gaan nog altijd die soort klachten blijven die aan heel veel duizenden dingen gaan kunnen geweten worden. of aan sudden death syndroom.
Ja.
Ook, wat ook aanvaard wordt als diagnose op het moment. Dus ik denk dat het kantelpunt, wat bijvoorbeeld bij vaccinatie wel gebeurt, op een bepaalde schaal, en mensen wel gaan inzien van oké, wat er hier aan het gebeuren is, van contraindicaties, is toch niet meer in balans met wat het zou mogen zijn. Ik denk dat dat met EMF veel minder snel gaat gebeuren, omdat het zo vaag is.
Ja, het is wat dat betreft echt een sluipmoordenaar. Ja. Ja, vooral, er zijn dus geen acute effecten. Of tenminste, bij de meeste mensen zijn er geen acute
sommigen
effecten.
Sommigen zijn hypergevoelig natuurlijk. Precies. Of je moet onder een zendmast wonen of whatever. Maar als je nu concrete tips zou willen geven om je dan zo goed mogelijk te wapenen, is misschien niet het juiste woord, tegen EMF, wat zou jij dan zeggen?
Ja, de beste manier om zo min mogelijk last te hebben van EMF is zo'n groot mogelijke afstand bewaren tot de bron van het EMF. Dus ja, die boodschap is wel heel lastig. Maar als je in een grote stad woont en je hebt echt EMF-problemen, of jij wil je wapenen tegen EMF, zorg dan dat je daar zo snel mogelijk weggaat. En ja, nogmaals, dat is een hele moeilijke boodschap. Maar het lijkt er wel op dat gewoon het enige gaat worden wat jij op korte of middellange termijn kunt doen.
En ook
doen
op een dagelijkse basis. Want er zijn natuurlijk heel veel kleine dingen die je kan doen.
Ja. Ja, die zijn er zeker. Grounden is een van de beste manieren om letterlijk te ontladen van ellende die je door EMF-blootstelling, onnatuurlijke EMF-blootstelling oploopt. Maar wat mij betreft vooral belangrijk is zorgen dat je slaapkamer zo clean mogelijk is. Want ja, als je een gemiddeld druk dagelijks leven leeft, dan is het vrij moeilijk om in dat dagelijks leven aan onnatuurlijk EMF te ontsnappen. Maar dan wil je wel zorgen dat je 's avonds, als je slaapt, als jij aan jouw diepe heling en regeneratie toekomt, dat voldoende is om de schade een beetje te repareren.
Mm-hmm.
Dus dan wil je zorgen dat jouw slaapkamer zo EMF-vrij mogelijk is. Dus je zet 's nachts de router uit als je gaat slapen. Je zorgt dat je geen wekkerradio's of andere apparaten in je slaapkamer hebt staan die verbinden of die ontvangen en zenden. De liefste plug je ook al je elektrische apparatuur uit de stopcontact.
Ja, dat las ik onlangs ook. Ja. En dan ga ik dat doe je dan toch ook nog best even. Op een lamp en zo, veronderstel.
Ja, precies. Ja, ik snap dat het, als je dat nog nooit gehoord hebt, dat je denkt van, wat een gedoe. Maar dat zijn wel echt manieren om te zorgen dat je in zo'n schoon mogelijke omgeving slaapt. En die nachtrust, dat is echt waar het moet gebeuren, het grote herstel. Dus daar kan je wel, daar heb je nog wel iets van controle om jezelf voor de dag daarna weer weerbaar te maken tegen de EMF.
Ja.
Waar je aan blootgesteld gaat worden. Waar je misschien minder controle over hebt.
Exact. Waar ik zelf wel dan weer heilig in geloof, maar ja, dat is natuurlijk ook weer niet te bewijzen, is dat wij als mens wel heel adaptief zijn. En dat als wij voldoende tijd krijgen, zal ik zeggen, en ruimte, dat we dat wel kunnen hebben. Dat we in een staat van balans dat wel kunnen dragen. Dat we dat niet onder moeten lijden. Ja, want er zijn heel veel mensen die dus heel stralingsgevoelig zijn en bij wie dat echt ook deel van hun identiteit wordt. En dat is ook weer het extreem waar je in kan belanden. Maar ik geloof wel zelf heel hard dat, en dat is dan weer met dat streven naar die optimale gezondheid, dat je daar wel weerbaar tegen kan zijn.
Ja. Het is wel grappig dat je optimale gezondheid noemt.
Ja.
Want ik denk niet dat we optimaal gezond kunnen zijn in een wereld van 4G, 5G.
Ja,
maar de vraag is, moet je optimaal gezond willen zijn? Moet het 100% zijn?
Ja, ja,
Ik ben ook mijn Instagram-naam een klein beetje aan het overwegen de laatste tijd. Van, is dit nog wel het doel? Dus ik denk niet dat we optimaal gezond kunnen zijn in een wereld van onnatuurlijk EMF. Maar ik denk wel dat je er heel veel aan kunt doen om te zorgen dat je weerbaar bent. Mm. Dus ook tegen eventueel EMF. Waardoor je wel gewoon je leven kunt leven en waardoor je er eigenlijk zo min mogelijk last van hebt. Nee, dat geloof ik zeker wel. Maar nogmaals, als 5G dadelijk echt een ding is. En we hebben natuurlijk, 5G is niet het enige. We hebben ook blauw licht en alles wat ik net opnoemde. Hoe meer je eraan gaat blootstellen, hoe minder andere druppeltjes in je emmer je aan kan.
Dat is het wel.
Dat gaat wel EMF. Onnatuurlijk EMF gaat daarin een steeds groter deel opeisen.
En als je dan natuurlijk in deze huidige wereld, bijvoorbeeld leeft in een woning met mold, of ja, je wordt blootgesteld aan vaccinaties bijvoorbeeld, ja, die uit je immuunsysteem kunnen triggeren, kan dat wel natuurlijk ineens de druppel zijn die ervoor zorgt dat alles explodeert.
Ja, absoluut.
Dus daarin geloof ik ook wel heel erg. En ik vind het ook interessant wat je dus al hebt gezegd van die optimale gezondheid, hè, dat streven naar het 100%, dat je daar eigenlijk ook een beetje niet per se van aan terugkomen bent misschien, maar wel zo denkt van
loslaten.
Moet het dat zijn? Ja,
ja.
Vind ik heel interessant, omdat je bij mezelf ook heel hard merkt. Je streeft in mijn geval heel hard naar gezond zijn en dan naar alles echt perfect hebben, bijvoorbeeld ook bloedwaarde. Hmm. En dat allemaal 100% perfect moet zijn. Je eten, ja, alles wat je absorbeert, ook die straling. En dat je daar dan ook bijna zodanig in kan verliezen dat het toch niet meer echt leven wordt, maar toch nog altijd een beetje overleven.
Ja.
In de extreme vorm. En dat ik ook wel merk dat, dat de conclusie daar voor mij is dat we're only human and we live the human experience.
Ja.
En dat hoort er dan wel weer bij.
Ja, precies. Ja, kijk. Ik heb nog nooit iemand gehoord die zegt van, ja, mijn doel, dat is gezond zijn. Nee, gezond zijn is het middel waarmee je bepaalde dingen wilt nastreven. De dingen die jij belangrijk vindt in het leven. Dus ja, het zou in die zin ook je doel voorbij streven zijn als je de hele tijd maar met die gezondheid bezig bent om dat tot in de fijne puntjes te optimaliseren. Dus ja, dat zou ik ook vooral niet doen. En in die zin is het dus ook helemaal niet erg als je een keer ergens een steekje laat vallen. Of als je een keer vergeet s'nachts de wifi-router uit te zetten.
Of eens een frietje eet.
Ja,
of eens alcohol drinkt of zo.
Ja, precies. Sterker nog, ik denk als je daar oprecht heel erg van geniet, dat juist kan bijdragen aan je gezondheid.
Exact. En
daar geloof ik zelfs ook wel heilig in eigenlijk.
Ja, daar geloof ik 100% in. En ik ben er ook van overtuigd dat hoe groter die bewustwording wordt en hoe groter dat je dan, hoe meer dat je naar dat vertrouwen en dat loslaten kan gaan, dat die dingen ook minder impact hebben. Omdat je niet meer gefocust bent op het slechte wat je absorbeert en dat je daar niet meer mee beïnvloedt. Want dat is ook eigenlijk het heel simpele voorbeeld. Als je op vakantie gaat, dat je ineens veel meer kan eten van dingen waar je misschien thuis ineens intolerant aan bent.
Hm.
Of lijkt intolerant aan te zijn. Dat fenomeen is ook heel interessant eigenlijk. Hè?
Ja, absoluut. Nee, toevallig dat je daarover begint. Want daar heb ik dus aan naar aanleiding van de zomervakantie heel veel DM's over gekregen. Van Lars, hoe kan het dat ik op vakantie alleen maar pasta en stokbrood heb liggen vreten, maar dat er niks aan de hand is. En als ik thuis een klein hapje neem van het verkeerde, dan lig ik meteen op de bank met kramp. Ja, ik denk dat daar inderdaad een hele grote rol in speelt. Maar ook, kijk, de meeste mensen die zoeken toch de zon op, de rust, het strand, de natuur. Dus ik denk dat heel veel mensen, ondanks dan het zuipen en het vele eten en het feesten eventueel, dat we toch veel meer een natuurlijk leven leven als we op vakantie zijn. En we hebben ook geen stress van het dagelijks leven hier in Nederland of in België. Dus ik denk dat stiekem ook wel heel erg meespeelt, ja.
Ja, dat is best wel interessant, want als je het zo bekijkt, dan wil dat eigenlijk ook zeggen dat dan dat aarde en die zon en dat genieten en dat loslaten eigenlijk de grootste impact hebben op je gezondheid. En dat we toch in een maatschappij leven die al die dingen minimaliseert tot echt het minimaal mogelijke 2 weken per jaar of zo.
Ja.
En voor de rest alleen maar die rat race.
Ja, precies. Ja, als je kijkt naar het gemiddelde moderne leven, dan is het haast ook best wel lastig om al die elementen die we besproken hebben, om die in te bouwen. Dus ja, je moet dat huidige moderne leven wel op zijn kop gaan gooien eigenlijk, om echt te gaan merken hoe goed je je voelt als je aan die basisregels, tussen aanhalingstekens, voldoet, ja.
Klopt. De vraag die ik heel graag wil stellen, maar misschien de moeilijkste vraag van allemaal is als, wetende met wat je weet, wat je voorbije jaren ook hebt geleerd over het systeem en hoe dat de wereld echt in elkaar zit, alhoewel dat we hoogstwaarschijnlijk nog altijd dat niet weten. Hoe kijk jij naar misschien in eerste instantie de komende maanden, komende jaren? Ja, hoe zie jij dat en met welk gevoel kijk je daarnaar? Want ik merk dat er toch wel veel angst is bij mensen.
Ja. Ja, absoluut.
En dat ze zich heel machteloos voelen. En ik vind het wel interessant om dan te weten hoe jij dat ziet.
Ja, goede vraag. Want ik ben daar natuurlijk ook mee bezig. En we weten allemaal dat de winter er weer aankomt. En we weten ook wat er hoogstwaarschijnlijk gaat gebeuren. En ik heb eigenlijk aan het begin van dit jaar me voorgenomen om daar zo min mogelijk mee bezig te zijn. Op alle manieren. Want ja, we hebben nu 2 jaar achter de rug. En de kans is gewoon groot dat we weer in de derde barjaar ingaan. Dus ik probeer me echt gewoon vooral te focussen op waar ik mee bezig ben. Wat ik doe met Ikiguides. De boodschap die ik uitdraag met Lars Optimaal Gezond op Instagram. Want meer kan je in principe niet. Maar ik denk dat ook de enige manier is. Je eigen steentje bijdragen om het tijd te keren. Of in ieder geval een situatie te creëren waarin je wel gewoon je leven kunt leven. En het liefst daar zoveel mogelijk mensen in meeneemt.
Mm-hmm.
Dus ja, ik begrijp die angst heel erg. Maar ik denk ook dat vaak angst is. En dan moet ik wel even bij disclaimen. Ik snap dat het nog veel angstiger is als je kinderen hebt, als je een gezin hebt. Daar heb ik allemaal geen last van. Hè? Dus in die zin ben ik redelijk onafhankelijk en kan ik gaan en staan waar ik wil. Maar ja, dan nog denk ik dat die angst vaak is voor dingen die je eigenlijk toch maar matig onder controle hebt. Dat die angst ook komt door een soort illusie dat je er wel controle over hebt. Zeker als het gaat over wat er in de winter gaat gebeuren. Dus dat maakt het voor mijzelf ook wat makkelijker loslaten en makkelijker focussen op van waar heb je er wel controle over? Mm-hmm. Nou, dat is het werk wat ik doe. En ik denk hoe beter ik dat werk doe, hoe groter de kans is dat we hier ook een deel van de oplossing vinden met elkaar. Of een deel van de weg uit vinden. Dus ja, dat is hoe ik daarnaar kijk. Dus ik ben eigenlijk niet heel erg bewust bezig met wat er komen gaat. Ik bereid me in die zin voor op weer een hele saaie en beperkte winter. En de rest, dat hoor ik wel.
Ja. Het is interessant, omdat ik merk bij mezelf dat het eigenlijk de voorbije 2 jaar daarbuiten gelaten. Zo wat de eerste keer is dat je er eigenlijk, dat we er eigenlijk collectief toch bij het deel van de mensen dat wakker is. Want ik merk dat er ook een heel groot deel van de mensen is die nu de zomer van de vrijheid heeft ervaren. En die echt wel denkt dat het voorbij is. En ik denk, good for them. I wish I was in that bliss. Helaas is dat niet hoe dat ik het zie. En daarvoor, de zomer heeft ook heel dubbel gevoeld op dat vlak. Maar ik vind het interessant om te zien dat het eigenlijk echt, dat mensen echt zoiets hebben van het idee van dat de winter gewoon de winter kan zijn en gewoon koud en een beetje eenzamer is als het winters is, dat het ineens dat daar heel veel lading bij komt.
Ja.
En ik geloof dat natuurlijk ook een beetje in die self-fulfilling prophecy die daarbij komt hangen. Dus als je dat zo hard bekrachtigt, dat het inderdaad heel zwaar gaat worden en we niks meer gaan mogen, dan gaat dat natuurlijk inderdaad wel gebeuren, want de enige mensen die dat in de hand hebben, dat zijn wij zelf.
Ja.
En als er iets is ontstaan de voorbije jaren, is het een gigantische community. Ja, mij gaan ze niet meer thuis kunnen houden. Allee, er gaat toch heel veel voor moeten gebeuren, natuurlijk. You never know,
een grote jongen die jou thuis voor moet houden.
Maar ik vind het wel interessant en ik merk dat ik het zelf er soms ook heel moeilijk mee heb. Als je dan, ik ben zelf ook heel veel bezig met de hele financiële deel en de energieprijzen en die dingen. Ja, als je daar blind op staart, dan word je gek.
Ja.
Word je effectief gek. En daarin denk ik ook dat hoe dat jij erin staat, misschien de enige manier is waarop je het kan approachen. Van in het nu is het oké en in het nu doe ik wat ik kan bijdragen. En waar we uitkomen.
Ja, dat gaan we zien. Ja, maar aan de andere kant ook goed wel om toch wel iets van een plannetje klaar te hebben.
Ja,
maar
juist
die tussenweg is wat heel lastig is. Want dat plannetje dat suggereert eigenlijk ook wel dat je controle hebt.
Ja, klopt.
Maar die controle die brengt dan weer angst en paniek en stress met zich mee.
Ja, en ik denk dat daar ook een heel groot deel spiritueel werk aan zit, als in het loskoppelen van de dingen die betekenis hebben gekregen in je leven, die misschien eigenlijk helemaal niet zo belangrijk zijn, zoals op restaurant gaan of heel veel, al is het maar in de winter, heel veel licht hebben aanstaan. Of altijd die living op 21 graden hebben. Mm. Allee, zo van die dingen. Ik denk dat dat eigenlijk een heel groot proces is. En dan wou ik nog een punt kwijt maken, maar die ben ik kwijt. Maar ik denk, ja, inderdaad, ah ja, wat je zei, van dat beetje voorbereiden wel inderdaad wel ook mag.
Ja.
Dat je niet blindsided bent. Dus dat is weer die balans zoeken tussen ja, die controle en dat loslaten en dat vertrouwen. Het blijft wel een moeilijk ding natuurlijk.
Ja, ja, extreem lastig wat ik zeg. Voor iemand zoals ik, die redelijk onafhankelijk is, ja, of in ieder geval geen familie heeft en helemaal geen kinderen heeft. Ja, lijkt me dat toch net wat makkelijker allemaal dan als je dat wel hebt. Ja. Als je meer verantwoordelijkheden hebt in die zin, ja.
Ja, ja, ja. Ja, het gaat een interessante tijd zijn. En ik denk, ja, ik denk dat community echt alles is. En ik denk dat ook heel veel mensen erachter komen dat de simple life gewoon heel, heel basic, goed eten, fijne mensen rond je heen.
Ik denk dat dat, sterker nog, ik denk dat dat de grote boodschap is van alles wat er aan het gebeuren is. Ook naar het hele geldsysteem wat inklapt natuurlijk. Ik denk dat dat de grote boodschap is, ja. Stap je terug en dan is het ook al goed.
Ja.
Dus misschien zelfs wel beter nog.
Inderdaad, inderdaad. Ja, dat is een mooie. Ja, enerzijds verkondig je alles wat je weet op je eigen Insta, Lars Optimaal Gezond. Maar samen met Joren Bosma heb je ook Ikiguides.
Ja.
Kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, absoluut. Ikiguides, dat is een platform wat wij hebben opgericht om eigenlijk alles te delen wat wij weten over optimale gezondheid, over persoonlijke ontwikkeling. We hebben daar verschillende programma's op staan. Een van onze hoofdprogramma's, dat is de Epigenetica Blueprint. En dat programma, daarin nemen we je in 6 weken mee langs verschillende stappen om richting die optimale gezondheid te komen.
Misschien ook wel goed om te zeggen wat epigenetica is.
Ja, dat wil ik gaan vertellen. Ja. Epigenetica is... je hebt natuurlijk je genen. Die krijg je deels van je vader, deels van je moeder. En daar staat als het ware alle informatie op die jij nodig hebt om te leven. De informatie die jouw lichaam nodig heeft om spieren te maken, om hormoontjes te maken, om alles aan te sturen. Nou, goed. En ja, we hebben lang gedacht dat het daarbij bleef. Dus dat wil zeggen dat mocht jij verkeerde of risicovolle genen van jouw vader hebben meegekregen, dat jij, als het ware, dat jouw lot bezegeld is.
Ja,
en dat je, de kans wel heel groot is dat jij ooit een keer ziek gaat worden. Maar inmiddels weten we dat er bovenop die genen nog een heel aansturingsmechanisme ligt. En dat is je epigenetica. En die epigenetica die bepaalt als het ware welke genen aan- en uitstaan. Dus wanneer er welke eigenschap uit die genen naar voren komen. En die epigenetica die is weer extreem gevoelig voor signalen, prikkels vanuit jouw omgeving. Voor je voeding, je leefstijl, wat je denkt, wat je eet, wat je drinkt. Wat je op je smeert, wat je inademt.
Mm-hmm.
Alle informatie om je heen. En op die manier bepaalt die epigenetica dus wanneer het juiste moment is om een eigenschap naar voren te brengen. Dus dat wil zeggen, ook al heb jij aanleg of een aanleg voor een ziekte of een risicogen, dat betekent dat nog niet dat die aanleg ook tot expressie komt. Want die aanleg die wordt als het ware getriggerd door jouw omgeving. Dus dat wil zeggen dat als jij elke dag een pizza in de oven gooit, slecht slaapt, nooit in de zon bent, dan is de kans veel groter dat dat risicogen naar voren komt en je dus daadwerkelijk ziek wordt. Het omgekeerde is ook waar. Als jij gewoon volgens jouw natuurlijke blauwdruk leeft, dus wel met je voetjes op de blote aarde staat, wel je dag-nachtritme gehoorzaamt, wel biologische pure voeding eet, dan is de kans groot dat dat risicogen zich rustig houdt. En dat het risico eigenlijk helemaal nooit naar voren komt. Of in ieder geval niet op je 30ste, 40ste, 50ste al. Dus dat is eigenlijk de basis van epigenetica. Dat is in het kort de manier waarop jouw omgeving jouw gezondheid beïnvloedt.
Mm-hmm.
Jouw genetische expressie beïnvloedt. En in die epigenetica blueprint gaan we dus kijken naar aan welke omgevingsfactoren jij je bloot moet stellen om de optimale expressie naar boven te halen. Dus om gezondheid tot expressie te laten komen. En ja, dat doen we dus op het vlak van voeding, op het vlak van mindset, op het vlak van beweging, slaap, alle belangrijke omgevingsfactoren en alle belangrijke leefstijlonderdelen, als het ware. Ja.
Super cool. Dus wil het dan eigenlijk zeggen dat epigenetica enigszins ook wel ook gelooft, of als ik het zo kan zeggen, dat eigenlijk iedereen gewoon gezond kan zijn?
Ja, absoluut. En er zijn natuurlijk hele grote uitzonderingen.
Tuurlijk.
Denk aan Thijs-Lijmziekte, dat is echt een harde genetische mutatie. Maar zelfs als jij zo'n harde genetische mutatie hebt, dan nog zijn er dingen aan jouw omgeving die jij kan veranderen of die je kan aanpassen of die je kan fine-tunen om te zorgen dat je zo min mogelijk last hebt van die ziekte of van of van dat probleem. Dus ja, dat geldt eigenlijk voor alles en iedereen, ja. Ja.
Ja, want er is toch zeker een gigantische lijst aan chronische aandoeningen. Kijk bij mezelf naar eczeem, die ik dan zelf genezen heb, die zogezegd een sticker opgeplakt wordt als learn to live with it, want dit is het.
Ja, en ik zag laatst nog een stukje, volgens mij was dat uit het AD, het Algemeen Dagblad Nederland, was een interview met een dermatologe. Die zei dat eczeem een chronische aandoening was. Die heb ik op meerdere plaatsen voorbij zien komen. Heb jij die ook gerepost?
Ik zag hem, ja.
Ja, dat was bij jou misschien. Die zegt gewoon keihard dat eczeem een chronische aandoening is. Daar ga je de rest van je leven niet meer afkomen. Maar jij bent al het live voorbeeld dat het wel kan. Het is puur door je omgeving te veranderen. Dus je kan niet beter worden in de omgeving waarin je in eerste instantie ziek werd. Dus
klopt.
Als je omgeving gaat veranderen, als je gaat sleutelen, aan je dieet gaat sleutelen, aan je lichtblootstelling gaat sleutelen, misschien zelfs aan je EMF-blootstelling gaat sleutelen of aan je dag-nachtritme gaat sleutelen. Ja, reken maar dat jij op een gegeven moment op een punt komt waarin jij gaat merken dat die eczeem of die andere klacht stukken minder wordt, ja. Aangestuurd door die epigenetische mechanismen. Ja.
Ja, en het is super interessant, want deze week was ik ook beland op een of andere man op TikTok, op Instagram, die tinnitus heelt.
Ja.
En hij zegt, de grootste basis van hoe dat hij mensen eigenlijk heelt, is al puur mentaal verandering invoeren, omdat gewoon, vanaf dat hij tinnitus heeft, iedereen zegt voor altijd chronisch, gaat nooit meer weg. Maar alleen al dat maakt al dat het gewoon zo imprinted wordt in je, dat je zoiets hebt van ik ga zelfs niet meer kijken naar een oplossing.
Ja, precies. Het is natuurlijk ook het feit dat iemand je vertelt, iemand met veel aanzien natuurlijk ook, een arts of wat dan ook, dat iets chronisch is of dat iets niet te genezen is, die impact daarvan is op zich natuurlijk al heel groot. Hè?
Mm-hmm.
Je kunt je zelfs afvragen van, wat is de waarde daarvan? Kijk, als iemand er natuurlijk echt heel slecht aan toe is, dan moet je dat natuurlijk kunnen vertellen, maar waarop baseren ze dat het chronisch is of dat het niet meer te verhelpen is?
Er is ook veel studie gedaan naar dat bij mensen met kanker eigenlijk de grootste shock de diagnose is en niet per se de ziekte. En dan inderdaad kan je heel veel afvragen, want ik herinner bij mezelf, ik heb tientallen dermatologen gezien en ik was dan iemand die nooit akkoord was met een diagnose, van waar dat dan komt. Thank God in a way, maar je wordt gewoon zo gedrild in voor altijd leren mee leven, stop met zoeken.
Ja, ja en vooral medicatie gebruiken.
En onderdrukken, hè. That is the way to go for the rest of your life. En vooral, het kan geen kwaad.
Nee, precies.
Het is safe. Wat voor mensen zouden aan de blueprint kunnen deelnemen? Op wie richt je je?
Nou, dat is eigenlijk super breed. Maar dat zijn vooral mensen die echt wat verder willen kijken, wat dieper willen kijken. Echt naar de waarom achter bepaalde klachten of achter bepaalde stukken rondom gezondheid willen kijken. Wat wou ik zeggen? Ik ben het even kwijt. Maar we gaan redelijk diep. En verder, dit is gewoon voor iedereen die meer over zichzelf wil leren. Ja. En wil leren hoe die zich moet verhouden tot de natuur en zijn natuurlijke omgeving, om de optimale expressie uit hun blueprint te halen, uit hun genen, uit hun DNA.
En ik veronderstel dat zelfs als je niet ziek bent en wel denkt oké te zijn, dat het nog altijd een enorme bijdrage kan zijn.
Ja, absoluut. Nee, juist, want wat ik in het begin zei, het stukje niet ziek worden is eigenlijk maar heel klein, maar daarna wordt het pas interessant. Hè. Daarna is er nog zo'n zo'n gigantische wereld aan mogelijkheden te ontdekken. Ja. En daar gaan we allemaal in duiken via het programma. Ja.
Ja, en beter voorkomen dan genezen natuurlijk.
Ja, 100%. Ja. Ja. En het mooie is ook, we hebben vaak dat dan de vader van een gezin meedoet, of de moeder van een gezin, of iemand met familie. En, nou, die doen dan het programma en dan zijn ze zo enthousiast dat ze het langzaam, maar zeker ook overbrengen op hun kids of op hun broers en zussen. Dus dat het ook wel als een lopend vuurtje verspreidt, als het ware. Echt een ripple effect.
Ja, het is ook een levensstijl ook. Hè. Het gaat niet meer over een simple cure. Het is echt een totale levensstijlverandering eigenlijk. Hè.
Ja, exact. Ja. Het is het is iets waar je ook de rest van je leven iets aan hebt. Maar ook wat zich blijft ontwikkelen. Of als jij daar in ieder geval mee bezig blijft, dat zich blijft ontwikkelen. Want het is heel moeilijk om dingen in één keer goed te doen. Ik denk ook dat goed niet iets statisch is. Dat verandert ook steeds gedurende jouw leven. Ook gedurende de verandering in jouw omgeving. Klopt. Dus ja, het is echt een soort van springplank om veel dichter bij jouzelf en bij die natuur te komen. Mm-hmm. En dat de rest van je leven mee te dragen en mee te ontwikkelen. Ja. Ja.
Wat zijn voor jou de belangrijkste dingen op een daily basis die je echt niet laat vallen?
Qua gezondheid.
Op het breedste manier possible.
Maar het allerbelangrijkste wat mij betreft is, als jij 's ochtends wakker wordt, meteen je bedje uit. Niet meteen het blauwe licht van die telefoon op je gezicht. Maar eerst even 10, 15 minuutjes naar buiten. Contact met het natuurlijk daglicht. Als de zon schijnt, prima. Maar als het bewolkt is, dan geen probleem. Dan komt er nog genoeg licht naar beneden om jouw biologische klok te vertellen dat het ochtend is, dat het tijd is om aan de dag te beginnen. Krijgt het startschot voor het opschakelen van jouw hormoonhuishouding, van jouw energiemetabolisme, van jouw spijsvertering. Dus dat is echt het letterlijke startschot. Dat is het allerbelangrijkste wat mij betreft. Dan zou je nog een stukje bij kunnen wandelen. Mm-hmm. Doe ik graag. Soms ook wel een klein stukje hardlopen al, maar ik vind het gewoon vooral chill om meteen in beweging te komen. En dan ga ik ontbijten. Dus zo ziet mijn ochtendritueel eruit. Wat ik verder echt goed opvolg, is zorgen dat na zonsondergang mijn blootstelling aan blauw licht, kunstmatig blauw licht, nul is. Dus het liefst doe ik gewoon de licht uit.
Ja, en geen computer meer.
Ja, ik heb dus blue light blockers op mijn computer die echt nagenoeg 100% van het...
Daar heb jij iets over gepost in je stories. Klopt. Dat ga ik misschien wel mee in de show notes zetten en dan moet ik zelf eigenlijk nog eens toepassen.
Ja, goed.
Ja, super interessant, ja.
Ja, maar je hebt natuurlijk ook het blauwe lichtbrilletje met die oranje glazen die er een klein beetje gek uitzien, maar ze werken wel supergoed. Ja. Ze werken supergoed. Dus die staat ook op mijn neus vanaf zonsondergang. Ja, en ik denk dat wel twee enorm belangrijke dingen zijn voor mij. En verder, gedurende de dag zelf, tijdens je werkdag of wat je dan ook doet op een dag, eigenlijk zoveel mogelijk naar buiten zijn. Ook al zijn het maar naar buiten gaan, ook al zijn het maar korte momentjes om gewoon even te grounden, even weer die connectie te hebben met dat daglicht. Richting de winter wordt het natuurlijk lastiger, omdat de dagen korter worden. Mm-hmm. De zon wordt ook minder intens, dus minder energie in de zon. Dus ja, dan wil je echt zorgen dat je van die momenten gebruik maakt om toch even die reconnectie te hebben. Maar wil je ook zorgen dat je veel secuurder bent met die blootstelling aan dat blauwe licht, zeker als de zon onder is. Want die impact van het blauwe licht, die verstorende impact, die is veel groter als jij niet meer de gelegenheid hebt om buiten te reconnecten met het volspectrum daglicht. Tenminste gaat die zon eerder onder, dus heb je eigenlijk een veel, veel langere periode waarin dat blauwe licht kan schaden. Dus dat wordt dan ook belangrijker.
Ja, en even super random, maar bij die tinnitus dingen is blijkbaar hetgeen waarbij mensen het beste helpt, is blue light blockers.
Ja,
wat echt bizar is. Allee, wat voor mij bizar was, maar dan denk ik, klopt, als een zintuig overprikkeld is, dan gaat een ander misschien reageren. Ik vind dat echt super interessant.
Ja, dat is inderdaad super interessant. En nogmaals, dat blauwe lichtbrilletje ziet er best wel raar uit, als je het nooit gezien hebt. Maar dat is een van de aanpassingen die we blijkbaar moeten doen om toch ja, in deze moderne wereld te kunnen leven. Mm-hmm. Zonder dat we daar zelf aan onderdoor gaan. En ja, daar is dan misschien zo'n gek brilletje voor nodig. Maar ja, het werkt gewoon echt extreem goed. En ja, vandaar dat ik hem graag op heb.
Ik ga die bestellen.
Ja.
Ja, ik zal die link... Ja, je hebt ook een link met een kortingscode. Ik zal die ook allemaal... mee mentionen.
Allemaal in de beschrijving.
Allemaal massaal. Ja. Ah ja, en dus de zogezegde brillen die beschermen tegen blauw licht, die gewoon transparant zijn, ja, werken niet. Hè?
Nee, precies. Dus die gekke rood-oranje kleur is eigenlijk niet onderuit te komen als je echt een bril wil die 100% van het blauwe en het begin van het groene spectrum blokt, die ervoor zorgt dat die biologische klok in de war raakt en die zoveel schade aanricht. Mm-hmm. En die ervoor zorgt dat je bijvoorbeeld 's nachts of 's avonds geen melatonine aan kan maken.
Ja,
die slaap in de war raakt.
Ja, dus laat je daar zeker niet voor vangen. Nee. Want het is een marketingstunt die helaas veel wordt toegepast. En waar ik ook zelf in getrapt ben. Ah. Maar wel al enkele jaren geleden. Maar dat was ook het enige dat ik kon vinden. Ik heb zelf ook heel lang gezocht naar zo'n bril om dat in Europa te kunnen kopen. Want ik kon het enkel in de US vinden. Maar ja, er is dus een website, een Nederlandse webshop. Dus die kunnen we allemaal zeker heel goed gebruiken. Het zijn super praktische en eigenlijk heel eenvoudige dingen. Hè?
Ja. Ja, eigenlijk zo eenvoudig dat je het idee kan hebben van... ja, hoe moet dat mijn gezondheid gaan redden?
Ja.
Maar vaak zit het hem juist in die super eenvoudige dingen. Ja. En dat is ook wel geruststellend ergens.
Exact. Ja. Ik denk dat het een mooie is om mee af te sluiten. Heel erg bedankt, Lars. Waar kunnen ze jou allemaal vinden?
Ja, op Instagram dus Lars_optimaal_gezond. En ik ben dus een persoonlijke website laten maken. Die komt eraan.
Oké, cool. Als die er is, zal ik die ook toevoegen. Ja.
En Ikiguides natuurlijk. Ikiguides.nl. Daar vind je onze programma's. En alles wat wij aanleveren om jou te helpen richting die optimale gezondheid, richting die herverbinding met
de blueprint is net geopend?
Ik weet niet wanneer je deze podcast gaat releasen, maar deze week kunnen mensen daar nog in.
Ah ja, misschien
maar
moet ik daar dan toch...
anders wordt dat weer... even kijken, wel even... ik denk begin oktober.
Oké.
Mensen daar wel bij kunnen.
Ik zal eens kijken of ik hem zo snel mogelijk online kan zetten, dat er meer mensen profijt aan hebben. Want dat is natuurlijk de bedoeling, hè. Hoe meer mensen geholpen kunnen worden, hoe beter.
Ja, dat zou mooi zijn. Ja.
Nee, heel erg bedankt. Ik zet alles in de show notes, zodat mensen jou kunnen vinden. En ja, bedankt dat ik tot hier mocht komen en dat we dit gesprek konden opnemen.
Ja, goed dat je
er was. Super waardevol. Heel fijn.
Ja,